Welkom bij UB 2030, de podcast over de universiteitsbibliotheek die moet innoveren vanwege de snel veranderende technologische ontwikkelingen en de veranderingen in het landschap binnen onderzoek en onderwijs. Ik ben Maurice van der Feesten.
En ik ben David Oldenhoff. En vandaag gaan we praten over de toekomst van de fysieke, digitale werk- en ontmoetingsruimtes van universiteitsbibliotheken.
Hoe ziet het ideale plaatje voor de bibliotheek in 2030 eruit? En wat zijn de factoren die verandering teweeg brengen vandaag de dag? En wat is de erfenis uit het verleden dat verandering moeilijk maakt? En wat is er nodig om daar te komen?
Dit bespreken we met onze gasten, Aad Vos, architect en creatieve gids in het ontwikkelen van publieke ruimtes, waaronder bibliotheken.
En Jan Maarten Pauw, afdelingshoofd service desks en logistiek bij de UBVU. En verantwoordelijk voor de fysieke bibliotheek.
Om te beginnen met Aad, je zegt dat je een creatieve gids bent voor onder andere publieke ruimtes. Waar gids jij mensen heen?
Nou, het liefst naar een eigen plek. En dat is wat we proberen te doen. We proberen plekken te maken en mensen te helpen deze op zo goed mogelijk manier te vinden. En dan zul je zeggen, nou ja, dat weet je toch wel. Maar als je een beetje inzoekt, wat zijn dan die plekken? Waar wij mee bezig zijn, zijn het maken van sociale plekken in het hart van een samenleving. Dat kan een universiteit zijn, maar dat kan ook een stadsdeel zijn of een dorp. En om die plekken goed te kunnen begrijpen, merken we dat het af en toe mooi is en handig is en nodig is om een vergezicht te maken. Dus wij dromen een klein beetje met mensen mee. En daarna begint het leuke werk eigenlijk. Nou ja, dromen is natuurlijk ook leuk. Maar dan navigeren we graag een beetje met elkaar door onderzoek te doen in die samenlevingen. En de gebruikers eigenlijk goed te leren kennen. En met die kennis gids je eigenlijk vanzelf, laten we zeggen, op het doel af. En dan positioneren we dat soort plekken. Zo zien we dat gidsen een beetje.
En wat voor dromen hoor je zoal in je werk van mensen? Als het gaat om de ruimtes.
Nou, wij horen toch vooral dromen over plekken die samenlevingen kunnen versterken. En de inclusieve plekken in het hart van de samenlevingen, waar mensen op een laagdrempelige manier bij elkaar kunnen komen. Plekken die iets betekenen, iets toevoegen aan het leven van mensen. De vraag die als je dat soort dromen hoort, toch vaak ook een beetje aan de orde is van hoe komen we daar nou? Wat is er nou voor nodig om dat soort plekjes te maken?
Ja, zijn die plekken er nu niet meer? Wat ontbreekt er nou eigenlijk?
Nou, het is misschien goed te zeggen, ik ben geen socioloog. Ik van de huis uit ben ik bouwkundige en architect. En ik heb ooit weer marketing en communicatie gestudeerd. Maar wat we de laatste 10 jaar heel sterk binnen onze club Includi leren, is uit sociologie en de omgevingspsychologie. En wat we zien is dat die plekken er eigenlijk een jaar of, nou zeg maar, in de jaren 60, 70, 80 nog wel in onze westerse samenleving automatisch waren. We hadden de verzuiling en je ging naar de gereformeerde jeugdclub op vrijdagavond, want er was nog maar 1 of 2 televisiezenders. Die honderden die je vandaag de dag hebt. Je ging naar de Rooms-Katholieke carnavalsvereniging of je zat op de... was lid van een vakbond, zeg maar. Dus die verzuiling, die regelde ook de sociale contacten. En daardoor werd je als het ware ook sociaal opgevoed. En wat we zien is dat door het wegvallen van de verzuiling, allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, die plekken eigenlijk, denk aan ook de kerken bijvoorbeeld, dat die eigenlijk allemaal weggevallen zijn. Dus de vraag is een beetje, waar zijn ze nu nog? Wat zijn nu nog die plekken die kaders aangeven bij die sociale ontwikkeling?
Ik vroeg me af, de bibliotheek, zie je dat als nog een van de oude kerken of de plekken, zeg maar, die nog aanwezig zijn om die groepen bij elkaar te brengen? Of zie je daar ook, zeg maar, het verval in terug? Waar je zegt van de bibliotheek is ook, heeft ook die verandering nodig, waarbij we weer bij elkaar moeten kunnen komen.
Nou, je ziet eigenlijk beide ontwikkelingen. Wij hebben het geluk vanuit onze club om vrij veel met opdrachtgevers te werken die de bibliotheek eigenlijk als misschien wel opnieuw hebben uitgevonden of dat ze een andere invulling geven aan het klassieke bibliotheekwerk. Mm-hmm. Waar die sociale component steeds belangrijker wordt. Dat zien we eigenlijk steeds meer. Als je eens kijkt naar rond de eeuwwisseling, er is ontzettend veel vierkante meters zijn wegbezuinigd. In het publieke domein, vooral ook bij bibliotheken. Die werden in die tijd vooral weggezet als boekenhuizen. Waarom is er een boek nodig? We hebben toch het internet, ja. Die redenatie. En het opnieuw definiëren, positioneren eigenlijk van de bibliotheek, zien we eigenlijk steeds meer om ons heen. Daarin is Nederland niet uniek, in Scandinavië zie je dat ook gebeuren. Duitsland maakt die beweging op dit moment. We zien in België die slag, dat die daar ontstaat. In Frankrijk zijn de signalen, ik was vorige week in de UK, in Schotland, en daar is ook die beweging aan de gang. Dus je ziet eigenlijk steeds meer dat bibliotheken een rol oppakken in het hart van die samenleving, als een laagdrempelige, veilige plek waar mensen nog samen kunnen komen.
En Jan Maarten, zie je dat ook in de universiteitsbibliotheek, die beweging?
Hier, ja. In deze.
Of in het algemeen. In het algemeen. Onze universiteitsbibliotheek zit natuurlijk midden tussen de faculteiten en tussen de studenten, waardoor wij eigenlijk van oorsprong al heel laagdrempelig toegankelijk zijn. We zien nu wel dat mensen veel meer naar ons toe komen dan alleen voor het lenen van boeken. En dat juist ontmoeting heel erg belangrijk is. En we zien ook groepen hier, die hier 7 dagen in de week, 16 uur per dag aanwezig zijn. En een hele leven speelt zich hier eigenlijk af in de bibliotheek.
En welke opdracht geeft dat een universiteitsbibliotheek als mensen hier een leven hebben?
Dat geeft ons de opdracht om in ieder geval verwelkomend te zijn. En om ze optimaal te ondersteunen in wat zij nodig hebben om goed te kunnen studeren en om een plek te hebben tijdens de studie waar ze zich thuis voelen.
Ja, we gaan de toekomst schetsen van de bibliotheek aan de hand van de toekomstdriehoek. De toekomstdriehoek is een instrument eigenlijk om het verleden, heden en de toekomst in kaart te brengen. En zo tussen die hoekpunten de scenario's van de meest waarschijnlijke toekomst te verkennen. Laten we beginnen bij het heden.
Ja, dus ik heb een vraag aan jullie allebei. Laten we aan beginnen. Hebben jullie nou een bibliotheek die echt een voorbeeld voor jullie is? Die zeg maar die droom al ergens gerealiseerd hebben, die je net beschreef.
Ja, zeker. En ik heb een beetje getwijfeld welk voorbeeld ik zou noemen als antwoord op deze vraag. Maar ik denk dat het mooi is om de stad Oslo te noemen. Ken ik wat het bibliotheek werkt vrij goed. Sinds 2014 zijn we daarbij betrokken geraakt. En we vrij intensief gewerkt tot 2020, 2022, zo'n beetje in die periode. En wat Oslo tot een mooi voorbeeld maakt, is de veelzijdigheid van de bibliotheekfunctie al daar. De bibliotheekorganisatie heette Dijkman. Dat is de naam van iemand die ooit een legaat gaf aan de stad Oslo, waardoor daardoor de bibliotheekfunctie kon ontstaan eigenlijk. En je ziet eigenlijk een soort geld mothership. Dat is de Bjørvika Library, die staat tussen de opera en het station op een hele mooie locatie. Echt een wereldplek, letterlijk. Maar daaromheen zie je een netwerk van 24 wijkbibliotheken die helemaal niet zo'n hele grote stedelijke allure hebben als de Bjørvika bibliotheek. Maar soms heel kleinschalig zijn en op een wijkniveau, eigenlijk allemaal op wijkniveau, die een rol vervullen in het versterken van de inclusiviteit van een eigen directe omgeving. En dat doen die 24 wijkbibliotheken soms voor hele specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld een jeugdbibliotheek voor kinderen tot tussen 10 en 15 jaar, die ook niet voor volwassenen toegankelijk is. Maar er zijn ook familiebibliotheken, meer op kunstgerichte bibliotheken. En je ziet dat die hoofdbibliotheek eigenlijk veel meer een regionale en ook af en toe een landelijke functie heeft. En het aantal bezoekers van de organisatie, ik ken de exacte getallen op dit moment even niet, maar is ongeveer gelijk aan het aantal inwoners van Noorwegen. Dus ongeveer 5 miljoen mensen per jaar passeren daar gemiddeld de deuren van die organisatie. En je ziet dat eigenlijk sinds 2014, 2015, zeg maar, dat die organisatie zichzelf echt opnieuw heeft uitgevonden in die nieuwe sociale rol. En wat dat betreft ook een heel mooi voorbeeld is van wat de Amerikaanse socioloog Eric Kleinenberg noemt Palaces for the People. Mm. Paleizen voor de mensen. De subtitel van zijn boek uit 2018 is hoe sociale infrastructuur kan meehelpen om de decline of civic life tegen te gaan, de polarisatie tegen te gaan. En de voorbeelden uit Oslo zijn, die zijn legio. Of het nu die hele Schotenbibliotheek is, of het is de jeugdbibliotheek, of het zijn de etentjes die door de Grunenlokke bibliotheek worden geregeld voor de wijk. En het is een heel inspirerend voorbeeld voor eigenlijk iedereen. En als je, want we hebben het nu natuurlijk over een universiteitsbibliotheek, maar je kunt de universiteit toch eigenlijk vergelijken met een specifieke doelgroep. Mm-hmm. Of een stadsdeel, zeg maar. Dan denk ik, als je met die bril op naar Oslo kijkt, dan is dat een voorbeeld van een instrumentarium. Natuurlijk geen instituut, maar een instrumentarium waar Maarten het net ook over had. Dus het stipt op plekken maken waar mensen graag hun tijd doorbrengen. Ja.
En hoe heeft de bibliotheek van Oslo de architectuur en de fysieke ruimte ingezet om dat te kunnen doen, om Palaces for the People te zijn?
Nou, dat is eigenlijk begonnen in een gesprek wat we ooit hadden met het... een ontwikkeling die begint nooit op één plek tegelijk. Hè. Ik moet veel credits geven ook aan Lief, de voormalige bibliotheekdirecteur, die eigenlijk al voor de eeuwwisseling een heel mooi team samen heeft gesteld van mensen die veel verder denken dan alleen maar het collectioneren van de boeken van. Zij kreeg een opvolger in Kristen Danielsen, op dit moment de belangrijkste culturele adviseur voor de regering in Noorwegen, maar destijds was zij bibliotheekdirecteur. En zij gaf vertrouwen en ruimte aan dat team. En wat gebeurde er? In 2014 was een ontwerpwedstrijd. Had een winnaar gekregen en er was een architect aan de gang. En werd het ontwerp voor de bibliotheek. En wij zijn er toen bij betrokken geraakt toen het ontwerpproces eigenlijk spaak was gelopen. En ik herinner me een bijeenkomst in de Noorwegen, waar 18 mensen aanwezig. En de architect van het gebouw, Triman Sterk, die vertelde over dat gebouw. Dat was een prachtig gebouw, zonder twijfel. En vervolgens kwam de interieurarchitect met 4 dames Sterk, die vertelde over een prachtig interieur. En daarna kwam Dijkmanske Bibliotheek met 5 mensen te vertellen over het instituut en de klanten die zij hadden. En het projectmanagement zei, ja, er is iets aan de hand, we weten niet precies wat, maar iedereen lijkt elkaar niet te verstaan. En toen viel mij op dat de architect wil het over het gebouw. Nee. De interieurarchitect had het over een collectie. En Dijkmanske Bibliotheek had het over haar klanten en het instituut. En strikt genomen klopt het ook, want het oud-Griekse woord bibliotheca betekent die 3 dingen. Het betekent of een gebouw, of een instituut, of een collectie. Maar er was dus een misverstand over wat nou eigenlijk de bibliotheek was. En dat was een soort negatief aha-moment. Zo van, jeetje mina, we hebben elkaar altijd verkeerd begrepen. En toen viel mij in dat er is een Amerikaanse inspirator en marketeer, Simon Sinek, Start With Why. Ik heb toen de waarom-vraag op tafel gelegd. Zo van, waarom doen we eigenlijk nou wat we doen? En op basis van een gesprek van ongeveer een half uur ontstond toen, en dat was het eerst dat die vraag aan tafel kwam. Hè? Want daarvoor was iedereen met het wat bezig. Ja, een prachtig gebouw en boekenkasten en een mooie boek uitlenen. Ja. En na een half uur of zo hadden we schetsmatig een hele andere motivatie te pakken. We believe in enrichment through inspiration. Wij geloven in de verrijking van de geest door inspiratie. En toen gebeurde er een paar dingen. Kristen Danielsen stond toen op. Die verliet de ruimte, keek naar haar team en zei, nou, you guys can do it. En die keek niet meer om. Die gaf dus op dat moment een carte blanche en totaal vertrouwen aan haar team. De architect zei, oh, maar dan kan ik meehelpen. Want dan kan ik een nog inspirerender gebouw maken. En de interieurarchitect zei hetzelfde. Dan kan ik een inspirerender interieur maken. En het is eigenlijk een beetje een lang antwoord op jouw vraag. Hè? Maar wat je eigenlijk ziet, is dat op het moment dat alle betrokkenen bij een bibliotheek vanuit diezelfde gedachten werken en opereren, of het nou degene zijn die de product- en dienstverlening maken, of het zijn degene die het interieur maken, als je dat doet vanuit dezelfde gedachten, en in dit geval was het inspiratie, In het voorbeeld van Maarten is het vooral ook zorgen dat er een veilige plek is. Nou, als al die zaken samenwerken, dan ontstaat uiteindelijk een plek die rendement heeft. Die ook effectief is en waar het prettig is om je tijd door te brengen. Er moet een soort resonantie ontstaan in alles wat je inzet eigenlijk. Dat klinkt eenvoudig, eigenlijk is dat het ook. Mm. Maar in de praktijk van specialisaties is dat af en toe gewoon lastig te bereiken.
Ja, Maarten, herken je dat ook aan de VU? Hoe dat, je hebt natuurlijk net een grote transformatie van de fysieke ruimte achter de rug. Hebben daar ook verschillende partners naartoe gewerkt? Hoe is dat proces gegaan? Hebben jullie je ook elkaar kunnen vinden in een bepaalde visie? Of bleef die mensen een beetje naast elkaar praten?
Er werd inderdaad wel behoorlijk vanuit de eigen expertise naar de biotech gekeken. En er werd toch ook vooral vanuit een hele vanuit vastgoed en vanuit facilitair oogpunt gekeken naar hoe je zo'n renovatie aanpakt. We hebben wel een aantal sessies ook gehad met studenten over wat zij dan verwachten van een goede studieplek of van een goede biotech. Maar dat bleef wel heel erg aan de oppervlak. Dan hoor je, we hebben fijne tafels nodig en we vinden het licht moet goed zijn en de stoelen moeten goed zijn. Maar dat op zichzelf zorgt ook niet voor een hele inspirerende plek of voor een plek waar je graag wilt zijn. Dat was eigenlijk juist ook hetgeen waar we afscheid van wilden nemen. En het hele idee om meer ook als een ontmoetingsplek te gaan fungeren, dat kwam erg sterker vanuit de bibliotheek dan dat ze dat dat dan heel erg beantwoordde op dat moment aan een vraag vanuit campus. En nu het er helemaal is, zie je juist dat het daarom heel erg gewaardeerd wordt. En dat het dus een behoefte heeft voorzien die misschien attent aanwezig was, maar niet heel duidelijk meer uitgesproken. Nee.
En als jij... Ik denk ook wel dat het helpt hoe je... Ik wou even aanhaken bij Maarten. Weet je wel, de vrij platte antwoorden die je krijgt, een tafel hier en een belangen en een goede verlichting daar. Dat herkennen we heel sterk uit onze gebruikersonderzoeken. Wat we vooral ook geleerd hebben is, hoe stel je de vragen? Ja. En als je vraagt van waar moet een bibliotheek aan voldoen, ja, dan wordt een antwoord geframed door het woord bibliotheek. En de klassieke connotatie van de interpretatie van de bibliotheek. En ik weet nog wel, toen we bezig waren met de jeugdbibliotheek in Oslo, toen stelden we vooral de vraag, wanneer heb je voor het eerst gegeten? Of wat kun jij niet op school doen en niet thuis doen, maar wat zou je graag willen doen? Of wat heb jij nodig om je ergens prettig en veilig te voelen? Nou, door dat soort vragen te stellen, krijg je andere antwoorden. En kun je met een goed team van verschillende ontwerpers van allerlei verschillende disciplines, kun je daar met dat soort antwoorden vrij snel ook komen tot het maken van een plek die net iets meer is, hè, waar mensen dan alleen maar zo'n servicegerichte plek. Ja.
Laten we nou naar de toekomst gaan kijken.
Ja. We hadden nog een vraag over digitale innovaties. Ik weet niet of jij daar iets mee bezig hebt gehouden, Aad. Ik ben wel misschien wel benieuwd van de digitale sociale ontwikkelingen eigenlijk. De plekken, zeg maar, Instagram, TikTok en dat soort digitale ontmoetingsplekken die digitale... Heeft dat, zeg maar, ook een rol in jouw werk en dat je dat kan verbinden met de fysieke wereld?
Ja, dank voor de vraag. Want ik denk als ik 10 jaar terug sta in de tijd, dan waren we vooral bezig om in gedachten onze projecten vol te hangen met beeldschermen. Maar dat blijkt helemaal niet de oplossing te zijn. En wat we eigenlijk zien is dat, je noemt zeg maar die visuele communicatie in socials. Bijvoorbeeld een Insta, dat een Instagrammable interieur bijvoorbeeld wel meehelpt om een plek en identiteit en ook een mentaal adres te geven. Zo van, oh, zit je in dat ding met die gekke achterwand of weet je wel zo. Dus dat helpt heel sterk. En wat we in Keulen gedaan hebben bij een wijkbibliotheek waar we een gamingruimte moesten maken, Daar hebben we een digitale animatiewand ontwikkeld samen met Urban Screen, een kunstenaarscollectief uit Bremen. En die hebben daar experimentele software op die wand losgelaten, zodat er in Keulen een fysieke plek ontstond waar je kon animeren op een manier die online niet mogelijk was. Dus daardoor ontstond er ook een soort run op die, en die omgeving was cool gemaakt en ontstond er een run op die plek. Dus daar hielp een digitale innovatie die op een fysieke plek was, uiteindelijk mee om die fysieke plek tot leven te wekken. En daardoor ook die sociale interactie tot stand te brengen. Zo van, want als je met elkaar zit te animeren op een scherm van 2x5 meter, dan is het, hé, wie ben jij eigenlijk, weet je wel? Nou, ik ben Joachim. En oké, nou dat. Ja. En dat werkte daar heel erg goed.
Ja, ja precies. Ja, natuurlijk ook, zeg maar, de Pokémon Go was natuurlijk ook een hele rage geweest, waarbij je dus op een fysieke plek terecht kon komen, waar je dus een soort sociale ontmoeting kan hebben met een totale vreemde, waarbij je hetzelfde ding bezig bent, ja. Verder nog over dit onderwerp, anders gaan we door naar de toekomst.
Zeker.
Ja? Nu gaan we kijken naar de toekomst. Wat zien jullie eigenlijk voor de ideale en minder ideale toekomst? Wat is zeg maar het toekomstscenario waar we eigenlijk absoluut weg moeten blijven? Het dystopische beeld.
Ja, dus qua publieke ruimte. Welke trends zie jij, Jan Maarten, die zouden kunnen leiden tot een versnelling van die publieke ruimte? Of de publieke voorzieningen zoals een bibliotheek? Zie je bewegingen waar we waakzaam moeten zijn?
Nou, misschien niet per se hier binnen de vuur.
Ja.
Je zou wel alert moeten zijn, denk ik, inderdaad op het gevoel van nou, alles is online, dus heb je geen behoefte meer aan een fysieke bibliotheek of aan een fysieke boekencollectie of dat soort gedachten. Dus het lijkt mij dus inderdaad een dystopisch beeld, een bibliotheek zonder boeken met alleen maar functionele plekken waar mensen isolatie tot zich nemen. Zonder dat er interactie is. Of dat daar fysieke boeken bij komen kijken. Of zo. Dat eigenlijk. Ja.
Ja.
En deel je dat uit? Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik vind herkenbaar wat Maarten zegt. Kijk, als je nadenkt over de bibliotheek van 2030. Dat is 6 jaar van nou. En de gemiddelde student, nou, die begint een beetje te studeren rond zijn 20ste, zeg maar. Dus die gasten die in 2030 beginnen in de bibliotheek rond te lopen, die zijn nu 20 min 6 jaar, is 14 jaar oud. En die generatie die nu 14 is, die kennen we onder andere door, ik heb even dit boekje meegenomen, iGen. Dat is een boek van de Amerikaanse psycholoog Gene Twenge. Zijn PhD en ze schrijft over de generatie van de mensen geboren, zeg maar, tussen 1995, 96 en 20 jaar daarna. En de subtitel is interessant. Why today's superconnected kids are growing up less rebellious, more tolerant, so far so good, less happy and completely unprepared for adulthood. En dit boek leest als de papieren versie van The Social Dilemma. Die Netflix-documentaire die we, denk ik, toch allemaal wel een beetje op ons Netflix hebben staan. De grote gevaren voor de sociale sociale gezondheid en ook de psychologische gezondheid van deze generatie schetst. Dit is de eerste generatie in de geschiedenis van onze planeet die opgroeit met een smartphone op het moment dat ze puber worden. Dus niet een telefoon, dat waren de millennials, maar dus met een smartphone. En de Nou, en weet je, we hebben, grappig Maarten vertelde over die keer dat we elkaar onbewust hebben ontmoet in Luxemburg. En toen hebben we voor die voordracht ook geprobeerd om de data die Gene Twenge in Amerika produceert, om die ook in Europa boven tafel te krijgen. En het blijkt in Europa gewoon vergelijkbaar beeld te zijn. De jonge generatie, de mensen die straks in 2030 in de nieuwe VU-bibliotheek rondlopen, die hebben op dit moment allemaal, maar die hebben een grote kans om issues te krijgen met hun mentale gezondheid. Het heeft ermee te maken dat een deel van die generatie leeft in een soort van droomwereld, waarin je van de Instagrammable moment naar Instagrammable moment rondloopt. En je probeert te spiegelen aan het droomleven van een ander, wat ook niet realistisch is. En dat heeft allerlei complexe gevolgen. Gelukkig is er ook een tegenbeweging zichtbaar. Ik geloof twee weken geleden of zo, toen hebben we een post op LinkedIn geplaatst over met name deze generatie die de bibliotheken weer weet te vinden als een soort oase van rust en een plek waar gewoon mensen zijn in plaats van alleen maar schermen. En ik denk dat dat met name universiteitsbibliotheken, maar universiteitscampussen in algemeen zin, zich toch een klein beetje moeten gaan voorbereiden op het maken van plekken waar mensen weer mensen ontmoeten, ook kunnen studeren, maar waar ook er is een instrumentarium ontstaat om mensen te laten praten. Dat kon nog wel eens een hele belangrijke nieuwe rol worden van de universiteiten, waarbij zeker als je dat afzet tegen het gebrek aan weerbaarheid van die generatie. Hè? Ik heb toch recht op een leven zonder problemen. En ik heb toch recht op een universiteit zonder tegengestelde meningen. Letterlijk zijn rechtszaken van studenten in de US. Deze rector magnificus. Je schrikt ervan. Maar goed, dat gebeurt echt. En op het moment dat je plekken maakt waarbij mensen weer leren te ontmoeten. Dan kan dat misschien wel eens meehelpen om te begrijpen dat het juist leuk is om een andere mening te hebben. Zeg maar. Dus met name het sociale aspect van de voorzieningen waar we nu over praten, ik denk dat dat iets belangrijker wordt. Het is ook een verantwoordelijkheid die we zouden moeten omarmen, denk ik, als beslissers daarover.
Ja. En zijn die plekken in 2030 waar dus de nieuwe generatie elkaar ontmoet, of dat hopen we dat die elkaar ontmoet, zijn dat andere type ontmoetingsplekken dan voor bibliotheken op dit moment maken? Of wat zou volgens jou helpen om specifiek die generatie in staat te stellen elkaar te ontmoeten op een open manier? Is dat anders dan vroeger bijvoorbeeld?
Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat je concurreert met tijd. We zeggen ook wel eens, we zijn geen ruimteontwerpers, maar we ontwerpen tijd met elkaar. Want dat is uiteindelijk wat je graag wilt. Dat mensen met plezier hun tijd ergens doorbrengen en niet achter een beeldscherm zitten of in eenzaamheid hun uren slijten. Dus door ons te realiseren dat we ook we zitten in concurrentietijd over tijdverdrijf, zeg maar. En moeten het plekken zijn waar je gewoon met plezier je tijd doorbrengt. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Dan heb je in ieder geval een natje en een droogje nodig. We zijn allemaal mensen. Dus anders zijn we binnen drie kwartier weer weg. Dus de sanitaire voorzieningen moeten goed zijn. Een goede koffie en een glas water om mee te beginnen. Zou er moeten zijn. Dat kun je natuurlijk een beetje uitbreiden. Maar dat zijn belangrijke zaken. En er moet een fijne plek zijn. Die eigenlijk gewoon beter is dan de plekken die out there in de stad ook wel zijn, maar die veel te duur zijn voor de gemiddelde student. Bijvoorbeeld een coffee company of een Starbucks kun je prima een half uurtje zitten, maar daarna verwachten mensen toch wel weer dat je een coffee bestelt. Dus ik denk dat de architectuur in zekere zin, maar vooral interieur, wordt eigenlijk een heel belangrijk instrument om die plekken goed te kunnen laten functioneren.
En ja, Maarten, wat voor opdracht ligt er voor de idee van de VU om dit te realiseren? Om die plekken te maken? Waar moeten wij de komende jaren als VU het ook inzetten?
Ik denk dat onze opdracht vooral in ligt om een connectie te blijven maken met de VU-gemeenschap. En daar na te gaan waar de behoefte aan is en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij voor hun relevant blijven. En dat we inderdaad gezien worden als een plek waar je ook komt om te ontspannen of elkaar te ontmoeten. Misschien inderdaad ook wel een plek waar je minder druk voelt om iets te presteren of iets te doen dan elders op de campus. Maar gewoon een plek waar je kan zijn en waar het prettig is en waar je welkom bent. En onze opdracht vooral is om een connectie dus aan te gaan met de gemeenschap hier op de VU. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog gewoon een opdracht om onze prachtige collectie relevant te houden. En ons erfgoed goed te bewaren. En ook dat relevant te houden voor de toekomst. En dat op een goede manier ook in te zetten. Zodat studenten zich ook kunnen verdiepen binnen in de bibliotheek. En buiten hun eigen bubbel kijken. Dus zich verdiepen aan de hand van de prachtige collectie die wij hebben. En zo misschien in aanraking komen met dingen die ze anders niet gezien zouden hebben. En die niet voorbij komen op basis van je algoritme in Instagram.
Nee. Het doet me bijna denken aan een soort museum waar je dan in kan stoppen. Zeg maar een plek voor verwondering ook.
Een plek voor verwondering, maar niet een museum in de zin van je staat naar een glazen vitrine.
Maar wel een plek waar je nieuwe dingen kan zien die je anders niet had kunnen zien.
Ja, ook.
Ja. Ja. Dus op die manier de collectie inzetten of het erfgoed wat we hebben, wat we beheren niet in een kluis, maar dicht bij de studenten brengen of dichterbij. Ik heb geen idee of ze dat leuk gaan vinden of fijn of prettig of dat ze dat in de toekomst nodig hebben om net even uit die ideale wereld te stappen. En naar een andere wereld, de andere wereld van verwondering toe te gaan.
Ja. Nou, misschien mag ik wel wat toevoegen. Ik herinner me een gesprek dat we hadden op de Universiteit van Stavanger in Noorwegen, waar we een kleine ruimte hebben gemaakt op de universiteit, in de universiteitsbibliotheek. En het hoofd van de bibliotheek die vertrouwde ons toe dat de bibliotheek had ook niet alleen een hele belangrijke sociale functie, maar ook een belangrijke psychologische functie. Het was de enige ruimte op campus die 24/7 open was. En met name ook het opvangen van mensen die af en toe gewoon een verhaal kwijt moesten. Dus echt psychologische ondersteuning. Dat speelde een belangrijke rol in hun dienstverlening. En zij sporen ook echt in dat gat. En de universiteit zag dat ook als zodanig. Dus het is niet alleen maar een plek waar je zeg maar heen staat, zo van, nou, dat is voor mij een nieuwe wereld, maar het is af en toe ook gewoon een arm om de schouder.
Ja. En daarop door te gaan, bibliotheken nemen we altijd verschillende rollen aan, of kunnen alle rollen aannemen, wat ook de behoefte is in dat land of in die stad of in die gemeenschap. Je hebt bibliotheken die zich veel meer richten op democratie bijvoorbeeld, of een soort van overheidsloket, of juist innovatie en mensen
makerspaces
weerbaar maken, makerspaces, of je hebt, dat wordt de social first responders genoemd, dat blijkt hier meer op, van kan je in de sociale afspringen, als er echt acute nood is, kan je dan die plek zijn. Dus ik vroeg me af, welke rollen zie je in bibliotheek in 2030 allemaal aannemen?
Nou, we hebben in Nederland in ieder geval voor de openbare bibliotheek de bibliotheekwet. Er zijn niet veel landen die hebben zo'n wet. In die wet zijn 5 basisfuncties van de bibliotheek gedefinieerd. Altijd komt daar een sociale rol niet in voor. Of slechts tijdelings. Maar het organiseren van ontmoeting en debat en vrije toegang tot informatie, digitale overheid, het leven lang leren faciliteren, dat zijn belangrijke rollen van de bibliotheek. Ik denk dat de universiteitsbibliotheek ook die slag kan maken richting de context van de campus. Als je kijkt naar wat de bibliotheken daar zelf over zeggen, dan is de definitie van de IFLA samen met UNESCO interessant. Dat is een definitie uit mijn hoofd 84 of 94. Ik kan het even nazien. Maar wat het interessante van die definitie is dat het woord boek komt er helemaal niet in voor. En wat er vooral wel in voorkomt, dat is het organiseren en initiëren van de interculturele dialoog. Het zorgen voor vrije en onbevooroordeelde toegang tot informatie. Het zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Dat zijn eigenlijk een beetje de basis, dus het fundament van de bibliotheekvoorziening, zeg maar. En jouw vraag, David, was ook een beetje, wat is het belangrijkste? Ik durf niet te zeggen, het is eigenlijk die mix aan functies, waarbij wat mij betreft nooit zouden moeten vergeten, is de rol die bibliotheken op dit moment op zich nemen in die, nou ja, als die palaces for the people, als die vrije publieke plekken waar die veilig zijn in het hart van een samenleving. En dat is een niet te onderschatten asset van bibliotheken. En die zitten, dat is in de rol die echt buiten de klassieke het beeld van bibliotheken ziet, maar in een samenleving waarin we, nou, die we net een beetje schetsten, denk ik dat we ons die nieuwe rol van bibliotheken, die sociale rol, sociaal-psychologische rol misschien wel, die we kunnen niet onderschatten hoe belangrijk die is.
En ja, Maarten, als het over die die rollen die universiteitsbibliotheek op kan nemen, om ook die onderwerpen die aan de Nederlandse bibliotheekwet staan, rond de debat, rond cultuur, ook op de campus opnemen als een, ja, ook als een centrum, als een sociaal centrum. Zijn wij daarmee bezig? Is daar beweging in? En vind je dat, zie je daar ook, welke kansen zie je daarin voor ons?
We zijn er mee bezig en er zit beweging in, maar dat is nog, ja, dat staat nog best wel in de kinderschoenen. Dus dat kunnen we nog zeker verder uitbreiden. Dat gaat ook ongetwijfeld gebeuren. We zien dan natuurlijk wel dat er nog verschillende plekken zijn waar debat plaatsvindt. Dat maakt het voor studenten misschien niet altijd heel duidelijk waar je nou moet zijn voor dit soort evenementen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat een rol van de bibliotheek is en dat we die verder gaan uitbreiden en daar ook om herkend gaan worden.
Ja, ik voel me soms wel af als we dan gaan kijken naar de gebruiker of het gebruik van die ruimte. We hebben bijvoorbeeld specialistische ruimtes ingericht. We hebben een meditatieruimte. Wordt er dan daadwerkelijk ook gebruik van gemaakt? Is dat bekend bij studenten? Hoe bereiken we juist die studenten? Want zo'n ruimte is natuurlijk al weggestopt in een hoekje. Het is natuurlijk niet, zeg maar, een heel makkelijk toegankelijke plek waar ze van nature naartoe getrokken worden. Je moet het wel vinden, zeg maar. Dus,
ja. Dus er is een samenwerking die we hebben met verschillende communities. Bijvoorbeeld, we hebben een samenwerking met VU Pride en zij hebben daardoor een Pride Library hier kunnen stichten. Er is samenwerking met Diversity Office, dat er een decolonisatielab is ontstaan. En zo krijgen mensen dus ook zelf de regie over zo'n ruimte, meer dan dat wij dat hebben.
Ja.
Het is wel belangrijk om dan ook buiten die communities het woord verder te verspreiden, ja, zeg maar. En daar zit wel een rol in voor ons ook, om dat beter kenbaar te maken. En ook beter kenbaar te maken dat alles voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen voor specifieke boeken.
Ja. Ja, en er is ook, zeg maar, de rol van de bibliotheek om daar dat meer te gaan doen in de toekomst. Als we gaan reflecteren over wat Aad net heeft gezegd, van dat de toekomstige generatie ook die mentale verzorging nodig heeft op een gegeven moment. Hoort dat erbij, of zou je dat kunnen uitbreiden naar dat aspect? Zie je dat voor je? Dat er ook, zeg maar, naast dat er een ruimte beschikbaar is, dat er ook iemand erbij is, zeg maar, die iets in die ruimte kan gaan begeleiden. Want menselijk contact is juist belangrijk. Het is niet alleen maar het aanbieden van een ruimte. Een stil leven, zeg maar.
Ja.
Maar dat er ook een interactie plaats gaat vinden.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat wij dat doen aan de hand van evenementen, of aan de hand van boekenclubs, of debat, of dat. Ik zie nog niet zo snel nu hoe wij psychologische ondersteuning aan onze klanten gaan geven. Daar zijn binnen de universiteit ook wel andere loketten voor. Maar psychologische functie van een ruimte waar je gewoon samen kan zijn en anderen kan ontmoeten buiten je eigen bubbel om. Ja, die zie ik dan degelijk. Ja.
Ja, je ziet ook wel in de bibliotheek dat de cursussen rond studentenwelzijn in de Mindful Library worden georganiseerd. En dat zien ze ook echt als meerwaarde. Niet in een onderwijszaal, want dat brengt juist misschien weer die stress met zich mee. Maar juist eigenlijk een plek buiten de universiteit eigenlijk, in zo'n bibliotheek waar je een totaal ander gesprek kan voeren en een andere sfeer heerst.
Ja.
Dus en daar springt de bibliotheek ook in die ontwikkeling van een soort van, ja, zeggen ze third space, zeggen ze vaak, dat wordt natuurlijk al best wel lang genoemd, maar een soort van tussenruimte die er echt voor jou is en waar je niks hoeft te presteren, maar ja, die echt een warm welkom is voor je hele persoon.
Zullen we naar de last van het verleden gaan? Want we hebben natuurlijk een toekomstbeeld geschetst van hoe het ideale plaatje eruit zou moeten komen te zien. Maar er zijn natuurlijk ook bewegingen, de erfenis uit het verleden waar we misschien last van hebben. Of misschien, je noemde het net al, de bibliotheekwet. Misschien zit daar ook wel een haakje aan waarbij we niet verder kunnen bewegen. Want we kunnen niet verder bewegen in het sociale domein misschien. Dus wat zien jullie voor factoren die de beweging naar de toekomst toe lastig maakt? Wie moet er switchen?
Nou, ik denk vooral de associatie met de boeken. Ja, je keek daarbij, dus ik denk misschien stel je de vraag aan mij. Sorry.
Ja.
Ja. Ik denk vooral de associatie, bibliotheek is boeken. En dat is denk ik een, dat is af en toe gewoon echt een zware last.
Ja, ja. Nee, dat heb je al wel een goed punt, ja. Want dat wordt heel vaak gezien en dan kun je nauwelijks meer verder bewegen.
Ja, het is ook wel uit psychologisch onderzoek dat als eenmaal een van beeld zich heeft genesteld in je hoofd, is het eigenlijk niet te doen om dat beeld te veranderen. Ja, dan moet er zeg maar iets totaal nieuws komen. Dit is natuurlijk, het is eigenlijk the way of the past. Het succes van het verleden, doordat we een sterke identiteit hadden rond boeken en paleizen rond boeken, zitten we nu met die erfenis. En ik vroeg me af, hoe moeten we daarmee omgaan? Ik ging eerst aan jou, Ad.
Nou, door hem in ieder geval te omarmen. You can't beat it, so join it. En ik denk dat als je een boek ziet als een drager van informatie, dan is het volslagen duidelijk dat die dragers van informatie tegenwoordig niet alleen maar boeken zijn, maar wij ook. Weet je wel, dus wij zitten hier met z'n viertjes in deze podcast en wij zijn dragers van bepaalde informatie. De luisteraars in ieder geval hebben weer andere informatie, daardoor ontstaat er kortom. Wij zijn ook een beetje een boek, weet je wel. En als je een ruimte maakt waar mensen zich prettig voelen en uitgenodigd of uitgedaagd worden om die informatie te delen, nou, dan vindt er ook daar vanzelf die transitie plaats. Van het boek als fysiek ding, daar een boek veel meer als een mentale positie waar informatie zit. Dus dat, en er is af en toe een beetje shock effect voor nodig. Weet je wel, ik herinner me in Helsinki een tijdje geleden, jaren 90 was ik daar en was tegenover het station was de Cable Book Library in een oude klein fabriekje van Nokia gevestigd. En dan was de bibliothecaris, alles wat de bibliothecaris in die tijd niet was. Dat was geen dame van boven de 90 met een grijs knotje en die alleen maar met een stok rondliep. Dat was iemand die onder de tattoos zat met blauw haar en nooit door een airport gate kwam vanwege een enorme hoeveelheid metaal aan haar lijf. Maar dat was de nieuwe bibliothecaris toen, weet je wel. En die had een bordje Ask Anything. Die was net getraind om elke vraag te beantwoorden. Dus zo'n schok-effect helpt misschien. De jeugdbibliotheek in Oslo heeft dat gedaan. Dat vastgeroeste beeld af en toe een klein beetje te bewegen. Ik denk dat dat kan.
Ja, Maarten. Hoe kijk jij dat tegenaan?
Wij zijn natuurlijk altijd gericht geweest op het verzamelen en collectioneren van boeken en daar heel zuinig op zijn en dat achter slot en grendel houden. We zijn dat nu wat meer naar buiten aan het brengen. Maar dat verzamelen en tot ons nemen zeg maar, van boeken, daar zouden we wel wat los in kunnen worden. En daarnaast worden wij ook heel erg geassocieerd met stilte. Dus ook op plekken waar we willen dat mensen gezellig samen zijn en ontspannen, komen ze alsnog binnen en worden ze meteen stil. En het is heel lastig om dat te doorbreken. Ik merk het ook als we rondleidingen geven, zodra we de bibliotheek ingaan, worden mensen stil, gaan ze fluisteren. En,
Maar ook de studenten verwachten dat je stil bent.
Studenten verwachten dat ook, ja. Dus het is ook heel lastig om ze naar plekken te verwijzen waar je in dat wel stil is. En om dat uit het hoofd te krijgen.
Ja.
Hier mag je gewoon praten.
Ja.
Graag.
Ja. Ja, twee belangrijke aspecten inderdaad. Gewoon boeken.
Ja.
De associatie met boeken en de associatie met stilte.
Ja,
juist die stilte is misschien ook een van de toegevoegde waarden die we kunnen bieden in een hele prikkel
rijke omgeving.
Dus dat is ook een beetje een spanningsveld waar een bibliotheek in beweegt, omdat het zoveel aspecten kan hebben. Het is inderdaad een arm om je heen, een gesprek, bubbel doorbreken, mensen ontmoeten en dynamiek. En stilte tegelijkertijd. Wat was de vraag dat van de fysieke ruimte aan om dat alle twee te kunnen faciliteren?
Een kooi van Faraday, of niet?
Nou, kijk, van de fysieke ruimte, daar zijn de gewoon oplosbaar. Ik denk dat de default verandert. Hè? Dus de default van de klassieke bibliotheek is stilte. En de default van de nieuwe bibliotheek is misschien sociaal geroezemoes. En daarbij is stilte een asset. Dus je kunt stilte krijgen door die deur te gaan. Of door je even te reserveren. Of weet je wel zo. Nee. Dus je kunt er iets van maken wat gewoon speciaal is. En dat is gewoon fysiek oplosbaar.
Geen probleem.
Moet ik denken aan de OBA die in de... Nee hoor, dat zien we. Nee, dat is niet het probleem. Dat is gewoon fysiek oplosbaar.
Ja.
De OBA die heeft tijdens proefwerkweken organiseren die studieruimtes. Dus daar ga je klaslokaal in. Dan betaal je, ik geloof, een euro of zo, of 1,50. En wat je dan krijgt, is een kop koffie. En je telefoon wordt afgenomen.
Ja.
Die 1,50.
Ja.
Nou, dat is hartstikke lekker. Want kunnen die jongens en meiden, die kunnen drie kwartier of een uur of zo, geloof ik, lekker studeren. Nou, dat zijn een stuk stilte met een kwinkslag. Maar hartstikke succesvol.
Is dat een dienstverlening die wij kunnen aanbieden?
Zeker.
Ja,
je merkt hier trouwens ook dat het eigenlijk al in hoge mate zelfregulerend is, want studenten hebben ook gewoon behoefte aan stilte. Dus we zien eigenlijk, op de sociale etages die we hebben, dezelfde problemen op dit gebied. Ze gaan inderdaad een bepaalde deur voorbij en daar is het stil. Daar zal niemand het in zijn hoofd halen om te gaan bellen of een zak chips leeg te eten. Terwijl die ruimte, grenzende ruimte, die is sociaal. Ja. En daar doen ze dat wel en dat is prima. Maar je ziet een gedeeld belang om ook rustig en stille plekken te hebben. En daar houdt men elkaar aan.
Maar we koppelen niet de wifi los, zeg maar.
Nee.
Ja, en zijn er ook dingen uit het verleden die als inspiratiebron kunnen gelden? Bibliotheken, oeroude geschiedenis en heel veel aspecten leven nog steeds in de bibliotheektraditie. We hebben over boeken en stilte. Maar zijn er andere aspecten van die lange geschiedenis waar we nu uit kunnen putten om klaar te zijn voor de toekomst?
Ja, ik vond het een prachtige vraag. Ik moest denken aan Carnegie. Carnegie was een Schots-Amerikaanse businessman. En die was ongelooflijk succesvol. We kennen zijn naam nog, de Carnegie Hall en et cetera. En die heeft uiteindelijk aan de wieg gestaan van niet minder dan 2509 bibliotheken. Ik heb het even opgezocht. Ja. En Carnegie die stimuleerde eerst in zijn geboortestad, daarna in Pittsburgh, in de stad in de US die hij geadopteerd had. Stimuleerde de bouw van bibliotheken en heeft er heel erg veel gefinancierd. In Oslo, al even genoemd, Kreunde Dokke, zijn kleine wijkbibliotheek van Dijkman, is ook de eerste Carnegie bibliotheek in Noorwegen. En deze businessman nam aan in het tweede deel van zijn leven zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. En heeft onvoorstelbaar veel voor de bibliotheken betekend. Er is ook een template ontstaan van zijn bibliotheek, die is groter en kleiner. Dat is een heel verhaal. En als je dat projecteert op de Carnegie's van vandaag de dag, dan is er weinig fantasie voor nodig om uit te komen bij de shareholders van de Big Five. Dat zijn de grote tech-companies die er met elkaar voor zorgen dat we met hun producten het af en toe een beetje lastig hebben. Igen is al genoemd. En ik denk dat als we erin slagen met elkaar om die verantwoordelijkheid die we hebben voor elkaar op deze wereld en het sociale domein en de verantwoordelijkheid voor een gezond sociaal domein, als we die verantwoordelijkheid ook kunnen transponeren naar de stakeholders van Big Tech, dan kan er misschien een tweede ronde bibliotheken komen met onwaarschijnlijk veel kapitaal, wat zich op dit moment in de zakken van die aandeelhouders bevindt. Dus ik zou toch wel een pleidooi willen houden voor het aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, net zoals hun voorvader uit 150 jaar geleden, die dat deed. Ik vind dat een prachtig inspirerend voorbeeld. En volgens mij moeten we dat gewoon eens breder maatschappelijk op de agenda zien te krijgen. Want nou ja, ik kan er nu over praten, maar ik laat het hier voorbij.
Ja.
Heb jij nog toevoegingen aan, Maarten?
Nou, bibliothecarissen zijn van oorsprong of van oudsher idealisten. Die er alles aan doen om de informatie die ze beheren toegankelijk te maken, vindbaar te maken. Dat is ook een aanjager geweest van een heleboel technologische innovatie. Een gezamenlijke catalogus bouwen, gezamenlijk ontsluiten. Dat is een heel mooi ideaal. Toegankelijk zijn, dingen toegankelijk maken, open informatie nastreven. Ik denk dat dat een hele tijdloze inspiratiebron is.
Dank jullie wel. Ik denk dat we netjes kunnen afronden, toch?
Ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat de rol van de bibliotheek niet is uitgespeeld, in tegendeel. En dat de bibliotheek allemaal ladingen met zich meedraagt. Waar we uit kunnen putten, waar we ook soms creatief mee om moeten gaan. Maar dat we ook kunnen putten uit, wat Jan Maarten zei, de inspiratie en de betrokkenheid van mensen in de bibliotheek, maar ook mensen die de bibliotheeksector een heel hard, warm hart toedragen. En ik zou Ada ook zeker onder, en er zijn er nog heel veel die heel enthousiast worden van bibliotheken. Die maatschappelijke rol, iedereen ziet dat er heel erg noodzaak is aan die ruimtes. En bibliotheken hebben een oplossing. Daar moeten we zelfverzekerd in zijn om die te pakken.
Ten slotte, hebben jullie nog voor de luisteraar nog iets toe te voegen? Of in ieder geval wat ze zouden moeten lezen of bezoeken? Hebben jullie nog iets te promoten? Ik zag namelijk een aantal boeken voorbij komen van Aad. Die proberen zo goed mogelijk op te schrijven en in de referentielijst te zetten, zoals het hoort. Maar zijn er nog aanvullende zaken? Heb jij nog iets, Jan Maarten? Hier glunderen.
Ik vind de Lok al altijd wel een heel mooi Nederlands voorbeeld. En verder zou ik iedereen willen aanraden om tijdens elke vakantie minimaal 1 uur te doen.
Oh, dat is wel helemaal mooi. Ja.
Nou, daar sluit ik me graag bij aan. En ik denk voor de argumenten die we af en toe ook nodig hebben om ons belangrijke werk voor het voetlicht te brengen, toch nog even Eric Kleinenberg, Palaces for the People. Het is een prachtig document uit het hart van de samenleving over het belang van inclusieve plekken. En de bibliotheken spelen daar echt een hoofdrol in. Ik kan het iedereen aanraden.
Nou, dat nemen we mee. Dank jullie wel. Dan wil ik jullie ook tenslotte heel hartelijk danken, Aad en Jan Maarten, voor jullie kennis en expertise.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.